Geliefde gemeente, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte uit Handelingen 7. Ik lees u daaruit voor het begin van vers 36, de tweede week ook als kern van het hoofdstuk genoemd. Handelingen 7, vers 36a, daar spreekt het woord van de Heere aldus: deze heeft hen uitgeleid. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij waren nog steeds bezig met de les uit het verleden. We zijn de vorige keer eigenlijk maar een heel klein stukje verder gegaan dan de keer daarvoor. En ik zou wel graag vandaag, vanavond, dat slotgedeelte met u willen overhouden. Tenminste, dat slotgedeelte, er volgt nog meer. Maar het is toch een zeker geheel als het gaat over de woestijnreis. Straks worden we geconfronteerd met Salomo die de tempel heeft gebouwd. En dan gaat Stefanus met een woord van toepassing eindigen. Waar zijn we verleden week gebleven? Wij zijn gekomen tot en met vers 32. Ik ben de God uw vaderen, de God Abrahams, de God Isaacs en de God Jacobs. We hebben in zonderheid gehoord iets over het spreken van God. Die stem des Heren die tot hem geschiedde. En hoe dat toen zo was op een bepaalde wijze, maar nu ook. Hoe de Heer spreekt door zijn geest en door zijn woord. En dat daardoor alles bepaald wordt. Door het spreken van God in zijn woord. En dat daar de wegen zich naar zullen richten. Dat dat het hart vertroost en bemoedigt. Dat dat ons beschaamt en bestraft. En we hebben toen gehoord van die hoge sprake van God in het woord dat vlees geworden is. Waarover de stem van de Heere ook getuigenis heeft gegeven. Dit is mijn zoon, mijn geliefde. Ja, ik kan niet elke keer uiteraard herhalen wat we de vorige week hebben gezegd. Maar ik wil nog dit alleen zeggen, dat wij daarop in zonderheid letten, als Stefanus die historie uit dat verleden behandelt, dan doet hij dat om aan te duiden dat de geschiedenis van Israël heel anders is dan hun opgepoetste verhaal. En dat wat er in het verleden gebeurd is, en die vaderen waar zij zo hoog mee weglopen, dat die vaderen hebben meegewerkt in vijandschap tegen de Heere en tegen zijn gezalfde op te treden. En dat ze zijn dienstknechten smaadheid hebben aangedaan. Zodoende speelt dus op de achtergrond tegelijk mee de vergelijking met die man van God gezonden, die God en mens in één persoon, Jezus Christus, die zij niet hebben erkend. En dat zijn steeds die raakvlakken. Steeds die ontnuchterende, ontdekkende prediking. Hoe het vroeger al ging. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn geboden. Het heeft zich andere goden naar haar lust verkoren. Nou, nu ging het dus over het spreken en over dat wonder dat juist die God van Abraham, Isaac en Jacob, dat hij zich openbaart als de God van het verbond. En al zijn er dan eeuwen en eeuwen verlopen dat Jacob gestorven is, Toch is hij zijn eed aan Abraham niet vergeten. En zijn belofte laat hij niet varen. Alzo zal uw zaad zijn. En dan gaan we verder. Met vers 33. En de Heere zeide tot hem: ontbind de schoenen van uw voeten, want de plaats in welke gij staat is heilig land. Wat is dat voor een aanduiding? Je hebt dat nog wel. Ik geloof dat je dat in de moskee hebt. En andere heilige plaatsen. Van andere godsdiensten waar je je schoenen uit moet trekken. In de kerk. Of in de kerk niet, in het gebouw, in het betreffende godsdienstige gebouw. Ik dacht dat dat... ja, in de tempel niet gebeurde. Tenminste, dat is mij niet bekend. Maar bij andere godsdiensten vind je dat toch wel. Is dat hetzelfde als wat hier staat? Ik denk het niet. Hier is geen kerk. Hier is geen gebouw. En in de moskee is de Heere niet. Dus daar is het ook niet nodig eigenlijk. Daar is de Heere niet. Tenminste, je moet niet denken dat wij de alomtegenwoordigheid Gods ter discussie strekken, maar het is een dwaalleer. Het is een dwaalleer. Allah is niet dezelfde als de God van het woord. En Mohammed is nog niet in één enkel opzicht, hij was een bedrieger, te vergelijken met de Heer Jezus Christus, die de waarheid en het leven zelf is. Nee, ik heb daar wel over zitten denken, over ontbind de schoenen van uw voeten, want de plaats in welke gij staat is heilig land. Onwillekeurig denk je aan de symboliek van de bezoedeling, onze schoenen. Die over de straten en door de modder en door het vuil en door de uitwerpselen kunnen lopen. Zodat je er ook niet mee, ja, de een kijkt misschien wat nauwer dan de ander, maar als je schoenen werkelijk onder de modder zitten en onder het vuil, dan loop je ook niet zo de kamer binnen. Want dan zegt moeder al gauw: hé, wat heb jij aan je schoenen? Heb je je voeten niet geveegd? Of trek je schoenen even uit? Je bent hier in de kamer. Daar denk je onwillekeurig aan. Misschien is die gedachte ook wel goed. Met die schoenen loop je over allerlei wegen. Met dezelfde schoenen loop je over het schone straatje en door de modderplassen. Maar hier is niet een kerkgebouw. Hier is niet een religieus heiligdom, hier is de Heere zelf. De Heere zelf. De engel des Heeren. De God en Vader van de Heere Jezus is hier zelf. En daarom neig ik tot deze gedachte. De manier waarop wij de weg betreden, wat wij aan onze voeten hebben, waar we door gebaande en ongebaande wegen, schonere en viezere plaatsen lopen, dat heeft nou ergens niets te maken met de heiligheid des Heren. De Heere wil zichzelf als het ware hier bekend maken als de gans andere. Dit is geen plat vertreden pad. Dit is geen modder. Dit zijn geen uitwerpselen. Dit is een heiligheid der heiligheden, omdat het als het ware een voorschot is op Bethlehem en Nazareth, het woord dat vlees zal worden, dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. En tijdens de overdenking groeide dat beeld eigenlijk voor mij steeds sterker uit. Er komt niets bij de pas van ons. God, die maakt alles uit. Klinkt heel gek, maar ik dacht, niet door de wil des mans, nog door de wil van het bloed, is hij gekomen en komt hij. Daarom is het dat goddelijk heilige. Hoe diep hij ook neerdaalt op deze aarde, dat heilige dat uit u geboren zal worden. Nu komt God op deze aarde. En wij lopen met schoenen op de aarde. Wat dat betreft missen wij ergens ook het contact met de aarde. Behalve als de mensen dauw gaan trappen. Kan ook haast niet meer. Je kunt haast niet zonder schoenen lopen. Want je loopt in het vergif en in het glas en in de spijkers en in het vuil. Zelfs in het schoonste weiland heb ik wel meegemaakt dat je opeens stukken glas en ijzer van een vuilnisbelt boven ziet steken, net in het gras. Wij zijn wat dat betreft dus wel een stukje verwijderd en het contact met de aarde waaruit wij genomen zijn, moet als het ware worden afgegrensd door wat we aan onze voeten hebben. Het geeft een behagelijk gevoel, ook als het koud is, uiteraard, maar in het oosten was het niet zo koud. Dit is een warme dag. Die mensen droegen sandalen. Maar nou is dit de sprake van God. Mens, trek je schoenen uit. Sta zo op je blote voeten op mijn aarde. Kun je gerust doen. Uit eerbied, maar tegelijkertijd als aanduiding waar ik ben. Waar ik ben. Daar is de aarde gezegend, om mijnentwil. Waar ik ben, in mijn gunst, in mijn Christus, daar zal de aarde niet scheuren dat je leven ter helle vaart. Waar ik ben, past de hoogste eerbied, maar ook de diepste verwondering. Hier kun je nou echt met blote voeten staan. Want dit is heilig, afgezonderd land. Hier ben ik. En waar ik ben, wordt de vloek veranderd in een zegen. En waar ik ben, heb je geen last van de smartende doorn. Waar ik ben, komt er iets terug van wat lang voorbij is in dat goede paradijs waar we vrijelijk konden lopen zonder schoenen aan onze voeten en waar we de Heere kenden aan de wind des daags. Je zou zeggen, die schoenen, voor mij tenminste, zijn een sprake van de cultuur, van dat hele menselijke bedrijf, met alles wat verkeerd is, met alles wat bevuild is, met alles wat niet zuiver is. Maar waar nu die trouwe Heere God komt, trek uit. Dit is een gewijde, afgezonderde plaats. Trek maar uit. Eenmaal zult gij alles afleggen. Niet alleen die uitwendige schoenen, maar dan zult gij afleggen een lichaam der zonde en des doods. Dat zal een heiligheid der heiligheden zijn, waar wij niet meer gehinderd door enkele zonde, door geen enkele zonde, van aangezicht tot aangezicht, verzadigd mogen zijn met zijn goddelijk beeld. Daarom ontbind de schoenen van uw voeten. Want de plaats waarop je staat is heilig land. Voel je het? Het is net alsof die reden oproept tot denken. Zeg mensen van de Hoge Raad, is dat hier ook zo? Is dat hier ook zo in deze raadzaal? Is dit hier ook zo in de tempel, die mooie tempel? Of dat de mensen daar de sandalen aanhouden, dat is niet het ergste. Maar is er nog sprake van heilig land, waar hij zijn voetstap zet? Daar drupt het al van vet, daar doet hij het al ten zegen bij. Stille vraag. Dit was ergens in de woestijn, bij de Horeb daar, ver weg. En zij zitten in een mooie stad en een prachtige tempel. Maar hoor je, die zweert bij de tempel, hoor je het? Daar is heilig land, waar hij tot ons spreekt. Waar hij ons toeroept, mijn vrede geef ik u. Waar de goede herder leidt aan de zeer stille water, daar is heilig land. Dan kan het wel eens zijn dat ergens een plaatsje in de takkenbossen, bij wijze van spreken, hè, weet ik waar, heel wat aanbiddelijker is, groter is dan een mooie kerk. Waar de Heere niet spreekt door zijn woord en geest. Dan kon er wel eens wel kerk gehouden worden, hier en daar op het land, achter de kruiwagen, of weet ik waar. Ik weet wel, dat is niet zo best. Voor de kerk is het niet zo best, is het een droevig teken. Als de rollen omdraaien. Mozes was een vreemdeling daar. De Heere liet hem niet in de steek. Maar voel je die verborgen spraken tot die mannen die zo zeker zijn van hun kerk en van hun geloof en van hun waarde. Nu ze opeens horen dat plekje daar in de woestijn. Heilig land, schoenen van je voeten. Dan gaat de Heere verder spreken. Ik heb duidelijk gezien, merkelijk, ik heb er acht op geslagen, het gaat me aan, de mishandeling van mijn volk dat in Egypte is, ik heb hun zuchten gehoord, ik ben nedergekomen om hen daaruit te verlossen en nu, kom herwaarts, ik zal u naar Egypte zenden. God heeft het gezien. Dat ze het zo slecht hadden. Hij heeft horen roepen, schreeuwen, zuchten. Ja, van welk gehalte was dat? Dat heb ik al eens meer gezegd, niet zo bijzonder, dacht ik. Want of dat ze nou allemaal zo aan de Heere geroepen hebben, dat valt bij de bestudering van de oude geschiedenissen nog maar te betwijfelen. Maar dat is ook juist het wonder. Het wonder. Je kan wel huilen van pijn en dat je zegt, ja joh, God hoort jou niet, want het is je niet om God te doen. Dat kun je best zeggen hoor, maar je zit toch verkeerd. Je weet nog niet dat genade genade is, dat het God om die ellendige zondaar te doen is. En omdat God het om die ellendige dwaze schepsel, die brult als ik weet niet wat soms, als er wat aan mankeert, laten we eerlijk wezen. En als er de zweep eroverheen gaat, kan die nog wel eens in zijn hart, nou, weinig goede woorden zeggen en mompelen in zichzelf over die beulen en over die uitbuiters en uitzuivers en noem maar op. En dan kun je daar geen enkele reden in vinden dat je zegt, ja, als ze nou allemaal als één man op hun knieën hadden gelegen en gezegd, o God van Abraham, Isaac en Jacob, wat is het al lang geleden, zou u toch alstublieft willen komen. Ja, maar ik zie dat zo niet, dat het zo was. Hierin komt uit de roem van Gods genade. Hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is Hij. Hij is de God van het verbond. Hij heeft gezegd, en ik zal ze, dat volk dat hen verdrukt, zal ik richten. En daarna zal ik ze uitvoeren. Heeft hij gezegd. En daarom is dat zien van de Heere God, moet je niet uitleggen. Oh, toen zag de Heere zoveel goede bidders daar in Israël en zoveel mensen die, nou ja, die het op het hart gebonden hadden, dat de Heere die kon niet langer werkeloos toezien. Nee, zo is het niet. God ziet het. Maar God ziet ook die goddeloze, die misschien een ander, die ook nergens van weet, van God niet, en van dit, die door een ander in elkaar geslagen en getrapt wordt. Dat ziet God ook. Daar gaat Gods wetenschap en macht en oordeel ook over. Niet alleen over het volk Israël. De Heer gaat overal over. Maar hier gaat het over het volk van zijn keuze, het volk waarin hij zijn belofte heeft neergelegd. Daarom, God heeft gezien de mishandeling mijn volks dat in Egypte is en ik heb hun zuchten gehoord. En dan zeg je, uiteindelijk ziet God daar, in dat volk, verborgen de middelaar. Die uit Egypte geroepen heeft, die als klein kind daar de eerste stapjes heeft gezet. In principe doet God het om zijn naams wil en om zijn Christus wil. Kijk, daarom, dat is, dan begrijp je dat misschien ook, ik hou niet zo van echt bidden. En als ik nog eens bij mijn hart ben en als ik nou voel dat het echt is. Ik begrijp dan wat je bedoelt. Ik voel dat in mezelf ook wel. Dat je zegt, ja, er is wel wat onderscheid in. Dat kun je best aanwijzen. Maar mij heeft juist altijd zo verbijsterd. Dat God er zo hoog boven staat. Dat als jij denkt dat je nou werkelijk je hart uitgestort hebt en oprecht gebeden, dan gebeurt er niks. En soms als je bijna gedachteloos wat gevraagd hebt of gezegd, dan gebeurt het. Wat je vraagt. Zodat je je ogen uit je hoofd schaam. Zodat je tot in diepst van je ziel genegen ben om te zeggen, niet om mijnentwil, Heere, dat kan niet, dat bestaat niet, want u had me. Ik heb wel eens weggekropen als jongen onder de dekens, dat ik denk, ik gauw ophield met bidden, want ik denk, nou slaat God me dood, nou slaat hij me vast dood. Ik was me aan het ratelen in het gebed en ondertussen was ik hiermee bezig, daarmee bezig, zus mee bezig, zo mee bezig en ik zei al die oude vertrouwde woorden toch op. En op een gegeven moment drong het tot me door. Hé, wat is dat afschuwelijk om zo tegenover de Heere te spreken, te denken, te staan. Denk maar gauw aan me gezegd, ik denk ik doe minder kwaad door maar niet te bidden nu. Gauw stoppen, want het moet niet lang meer duren. Want dan komt de Heere en dan slaat hij me in één keer dood. Een lelijke leugenaar. Als hij tegen je vader of je moeder zo zou praten, dan zou ze nog zeggen, zeg, praat je nou tegen me of wat ben je nou weer mee? En dan God, bij wie al onze paden zijn. Maar de Heer heeft het niet gedaan. Tenminste, mij nog niet in de hel gegooid. En daar heb ik altijd zo uit opgenomen. Voor mezelf, tot lering. Och. Het is een genade hoor, als je, laten we dat woord er eens gebruiken, als je eens echt mag bidden. In oprechtheid. Maar de grond is het niet. De grond ligt alleen in dat eeuwig trouw en zout verbond. En dan kun je zeggen, ja, ik ben maar zo bang als je zo denkt dat dat daar niet meer op aankomt. Of dat je dan maar zegt, nou ja, zeg toch allemaal niks. Nee, zo is het niet. Dat is de werkelijkheid niet. Zo dwaas zijn wij wel. Maar dat komt niet door de waarheid. Dat komt door onze dwaasheid. Het is juist zo'n hele les om te leren. Dat hij het alleen doet om zijn naams wil. Die alleen heerlijk is. En daarom dat geschrei, goed, dat staat hier, die mishandelingen. De Heer hoort de jonge raaf als ze tot hem roepen. Die kunnen niet eens praten. En hij hoort dat gezucht. Maar boven alles, hij hoort zijn eigen zoon. Hij gedenkt aan zijn verbond en zijn vastgemaakt bestek. Het is tijd. En waar het tijd is, daar komt de Heer. En daar doet de Heer. En daar brengt de Heer alles mee. Ik ben nedergekomen. Daar heb je het weer. Let toch op die woorden in de schrift. Je mag ze wat mij betreft altijd weer een streepje eronder zetten. Nedergekomen, nedergedaald, verschenen. Allemaal woorden die ons aanstippen het grote geheim van Gods werk. God bij de mensen. God in het vlees verschenen. Neder. Het is met rechte nederdalen. Want het is hier zo mooi niet. Het is hier zo aantrekkelijk niet. Het is in Egypte ook geen rust. Rust nog vrede wordt er gevonden. Dat zijn daar alle mensen gestorven en begraven. Ook al groeit het volk steeds door. Maar wat zijn daar een hoop zuchten geslaakt. Dat de mensen voor de tijd als het ware al uitgeleefd waren. Vanwege de harde dienst. Ik ben nedergekomen om hen daaruit te verlossen. Dat is het grootste. Hij is nedergekomen niet om ze te verderven. Maar om ze te verlossen. Ik ben niet gekomen, zegt de Heer, in nieuwtestamentische woorden, om de wereld te verderven, maar om hen het leven te geven en overvloed. Nu, kom herwaarts. Ik zal u naar Egypte zenden. Ja, er worden een paar stukjes overgeslagen, maar ik heb al eerder gezegd, Stefanus die geeft niet elke gebeurtenis weer, en dat doen wij ook niet. Je weet dat Mozes nogal wat tegenstand heeft geboden enzovoorts. Maar dat noemt hij niet. Ja, misschien wel. Zij hebben gezegd. Deze man die lastert Mozes. Dat is een lasteraar van Mozes. Misschien dat hij daarom door de wijsheid van de Heilige Geest. De negatieve dingen van bij Mozes helemaal niet noemt. dat hij niet in beloofde land en zo, en dat hij verkeerde dingen gedaan heeft in ongehoorzaamheid, dat hij dat expres niet noemt. Omdat hij juist in deze reden wil laten blijken dat hij Mozes hoog acht als een dienstknecht van de Heer. Ja, zelfs als een voorafbeelding van de Heer Jezus Christus die naar hem heen wees. En daarom staat een stukje van het vervolg staat in het teken van een lied. Telkens begint het met deze Mozes. Er is iets in de woord keus en vorm is iets in van een lied, van een verheugd uitroepen vol bewondering. Het lijkt wel of dat de Stefanus zich nog nooit zo verenigd heeft gevoeld met Mozes, waarvan ze hem valselijk beschuldigen dat hij hem veracht. Deze Mozes, die hebben zij verloochend en gezegd, wie heeft u tot een overste en rechter over ons gesteld? Dat zei ze toch, dat hebben we al gehoord, een overste en rechter. Deze, zeg ik weer dat lied, deze, alsof hij een Mozes in de armen neemt. Of dat hij wil zeggen, ik wil nog wel eens zien wie er meer recht heeft zich op Mozes te beroepen, jullie of de geest van Christus. En door de geest ik, wie er meer hoogachting voor Mozes heeft, jullie met je uitgekookte leer- en wetsysteem, of wij, die volgelingen zijn van de man van Nazareth. Deze, zeg ik, heeft God tot een overste en verlosser gezonden door de hand des engels. Staat nu niet meer rechter, maar overste. Dat wil zeggen een leidsman, een voorganger, iemand die voorop loopt. En waar het volk achtervolgt. Deze heeft God jullie niet. Voel je het weer? God. Zij hebben Jezus toegeroepen. Wat verbeel je? Waar doe je dat? Uit welke macht doe je dat? Wie heeft je aangewezen daartoe? Waar is je machtiging? Ze hebben altijd zijn goddelijk mandaat hebben ze betwist. Niet geloofd. Ze hebben erom gehaat. Zoals met Mozes ook. Ze hebben altijd gedacht, toen vroeger, wie niks aan. Ze hebben hem verworpen. Om hunnentwil moest hij vluchten. En dat is goed geweest, maar het was hun kwaad. Nou, deze Mozes heeft God verhoogd tot een leidsman. En tot een verlosser. Deze Jezus, die toen niet voor rechter wilde doorgaan. Hij kwam niet om te veroordelen. Straks komt hij om te oordelen de levenden en de doden. Maar hij kwam als een leidsman. Als de goede herder. En als de verlosser. Die zijn leven gegeven heeft voor de schapen. Van God gezonden. Van de hand des engels. Maar het is hier God. Die hem verschenen was in het doornbos. En dan zingt hij als het ware verder. Deze heeft hen uitgeleid. Ja. Die miskende. Die verachtte. Die ze niet konden gebruiken. Deze heeft hen uitgeleid. Doen de wonderen en tekenen in het land van Galilea en in de Rode Zee en in de woestijn 40 jaren. Toen is tot hem uitgegaan Galilea, Judea, naar die zaligmaker. Hij deed wonderen en tekenen, Bethsaida, Chorazin, gij zijt tot de hemel toe verhoogd. Hoeveel barmhartigheid heeft de Heer op die plaatsen bewezen? Hoeveel bezetenen, hoeveel onreinen gered, kreupelen en blinden genezen? Meer dan Mozes verrijst hier op de achtergrond, hoewel hij ook tekenen deed en wonderen in het land van Egypte en bij de Rode Zee, waar een pad kwam door woeste baren en brede stromen en in de woestijn. Deze zingt hij verder, is de Mozes, die tot de kinderen Israëls gezegd heeft, de Heere, uw God, zal u een profeet verwekken. Was Mozes geen profeet? Mozes was ook profeet. Maar Mozes, hij werd telke malen geconfronteerd met het tekort, met die ontbrekende schakel. Hij zei het wel. Ze hoorden het wel. Maar ze vergaten het direct. Ze gingen doorgaans gewoon door. Als hun dorst maar gelest, hun honger maar gestild was, dan hielden ze vanzelf op met schelden op Mozes. Maar zodra het weer even verkeerd ging, begonnen ze weer op dezelfde manier. Ze hebben in principe niet willen horen. Niet willen horen. Maar nu heeft die Mozes door de Heilige Geest een beeld zien oprijzen. Een profeet als mij. Gaat natuurlijk niet in alles op. Want Mozes was geen God en mens. Maar hij was een profeet. En hij was een leidsman. En hij werd genoemd de middelaar van het Oude Testament. Maar het tekort. Hij kreeg het niet voor elkaar. Heere, zei hij, delg mij uit uw boek. En laat dat volk leven. Dat ze de heidenen uw naam niet versmaden. Maar dat kon niet. Dat kan er maar één. Dat kan maar één profeet die tegelijk priester en koning is. Die kan zich uit het levensboek laten delgen. En van God en mensen verlaten worden om anderen te redden. Maar het komt bij Mozes niet. Daarom ziet hij in de verre toekomst, door de geest van de profetie, de Heer uw God zal u een profeet verwekken uit uw broeders, gelijk mij. Dien zult gij horen. Daar zal die vast in de geest gezien hebben, een profeet die scheppend roept. Mozes roept vermanend. Mozes zegt, ach, hadden jullie een hart om de Heere te vrezen. Mozes zegt, ik weet het wel dat jullie straks zullen afwijken van de Heere. Je ziet daar iets in van die zwakheid, kleinheid. Maar die profeet, die kan een dood mens zo tot het leven roepen. Al zegt de hele wereld, bestaat niet, want een dode hoort niet. Maar als hij zegt, Lazarus, kom uit, dan komt hij eraan. Hem zult gij horen, de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Als hij zegt tegen een dood kind, terwijl ze stonden, hem belachten, dochtertje, ik zeg u, sta op, dan staat ze op. Zulk een profeet, wiens woord is als het woord van God, er zij licht en er was licht. Dat is Mozes verlangen geweest, van die man die het gestalte kon geven, die het kon verwerkelijken in de harten, die ze zullen horen, zoals Jesaja zegt, murmureerders zullen de lering aannemen, en de dwalende van geest zullen tot verstand komen. Deze is het die in de vergadering des volks in de woestijn was, met de engel die tot hem sprak op de Sinaï, en met onze vader, die levende woorden ontvingen van de levende God, en dit is uw leven. Ik ben de Heere uw God, geen andere goden, geen haat, liefde. levende woorden om ons die te geven. Maar, gelijk het nu is, zoals het ook toen, terwijl onze vaders niet wilden gehoorzaam zijn, maar verwierpen hem, en ze zeiden in hun hart, waren we nog maar in Egypte. Zaten we daar nog maar bij de vleespotten en bij de pompoenen en bij de uien. Daar hadden we tenminste van alles. Terwijl ze het er toch zo slecht hadden dat ze zuchten en schreeuwden tot de Heer. Maar dat vergeet de mens. Dat vergeet de mens. Dan gaat hij het verleden weer idealiseren. En hij maakt van donkere tijden mooie tijden. Het is een groot schandaal. Maar terwijl ze op weg waren naar het land der belofte, gingen ze met hun harten naar Egypte. Hun harten waren vol afgoderij. Ze lieten Aaron een kalf maken. Want ze zeiden, wat Mozes betreft, die man die kan wel dood zijn of in de hemel zijn, dat hij bij God is al, maar die zien we toch nooit meer. Hij is nou al zo lang weggebleven. We weten niet wat hem overkomen is. En toen gingen ze een kalf maken. Dachten die mensen dat dat kalf God was? Nee, dat niet. Dat wisten ze wel. Maar ze wilden door middel van dat kalf God vereren. Ze wilden een zichtbaar stukje hebben. Ze wilden er tegenin dat God alleen zichzelf zichtbaar kan maken in Jezus Christus, in die grote profeet. En dan gaat de mens zelf wat maken. Als die maar wat ziet. En zo was ze een kalf gemaakt, een afgrond, daar stonden ze om te dansen, zogenaamd voor God. Maar terwijl zei ze, kijk eens wat mooi, prachtig mooie. Tjonge, hoe krijgt de Aaron voor elkaar enzovoort. Daar hebben we helemaal voor over gehad en zo ging het. En God keerde zich af en gaf hen over. Daar zie je ook weer iets wonderlijks in. Kijk, wij kunnen God nooit de schuld geven. God nooit de schuld geven. Want wij zijn zelf van die gruwelijke afwijkers. God kan ons verharden als een oordeel. Maar dan is het een oordeel over de vertrapping van zijn woord, van zijn heilige evangelie. En als je zegt, dat wij kunnen toch niet anders dan dat evangelie van God naast ons neerleggen. Dan heb je gelijk, maar dat hebben we zelf zo gemaakt. Dat hebben we zelf gedaan. Het heeft ons niet goed gedacht God in erkentenis te houden. Daarom kunnen wij nooit geen grote wond meer hebben. Wij zijn verloren. Wij staan niet meer op een tussenweg. Dat wij kunnen kiezen. Wij zijn verloren. En ook kan God op onze verachting van het evangelie, kan die het oordeel der verharding over ons geven. Dat dierbare evangelie aan ons laaslappen. Maar dat moeten we dan ook doen. Dat doen we dan ook, bedoel ik. Dan moet je niet zeggen, ja, maar nee, dat doen wij dan. Dan leggen wij dat alles naast ons neer, bewust. Niet omdat God zegt, je moet mijn evangelie vertrappen. Maar omdat ik zeg, ik heb geen lust in de kennis van uw wegen. En in plaats daarvan maken we dan van die smoesjes, ja, ik ben nou eenmaal zo. En ik kan niet anders. En zolang dit en zolang dat. Zo proberen we ons eruit te redden, maar zo is het niet. Zo is het niet. Nee. God keert zich af vanwege onze gruwelen. Vanwege onze afgoderij. Omdat ze de zon en de maan en de sterren dient. In plaats van de Heere slachtoffer en offeranden te geven in de woestijn. Hebben ze stiekem een tent bij zich. Een religieuze tent. Een soort tabernakeltje in het klein. Voor die west-semitische Moloch. Die akelige vuurgod. En het gesternte van uw god Rem van dat waarschijnlijk Saturnus, die ze aanbaden, die hemellichten, daar maken ze afbeeldingen van, daar maken ze een eredienst voor, allemaal stiekem, het was een leger van honderdduizenden mensen, moet je niet minder verdenken. Hier wordt een tipje van de sluier opgelicht, ja. De rabbijnen die doen hun best om hun bijzondere kwaliteiten uit te leggen aan de kinderen. Wat voor goede mensen ze geweest zijn. Dat God Abraham al zo lief heeft gehad, want was zo'n voortreffelijke man. En hun waren zo voortreffelijk. En ze zijn uit Egypte geleid en ze hebben wel eens kwaad gedaan, maar dat heeft de Heere vergeven. Maar de inborst was toch wel goed. Ja, dat is de lijn vandaag de dag nog. Vandaag de dag nog. Maar in feite gaf God ze over. Dat was de werkelijkheid. Het waren afgodendienaars. Die aanbaden ze. En God heeft gedreigd. Bij Amos. Ik zal u overvoeren op gene zijde van Babylon. Ik meen dat er in sommige handschriften staat Damascus. Maar ja, Babel was heel goed bekend. Daar zijn ze geweest. O geliefde gemeente, wat een les. Als wij er maar uit mogen leren. Dit. Ten eerste wat de wijze man zegt. Wat is het? Dat gij zoudt zeggen. De vorige tijden zijn beter dan deze. Gij zoudt naar zulks niet uit wijsheid vragen. Want het is altijd, er is wel verschil in mate en trap. Maar wij hebben nooit de Heere gediend uit ons vandaan. En ten tweede, alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid hebben wij van God genomen. Hoe is het mogelijk? Ze zijn weer telkens uitgeweken en door hun zonde uitgeteerd. Gebruik het niet als een dekmantel. Beken liever vanavond nog, God geven het, je eigen dwaasheid, je eigen weerspannig overtreden en vraag, o God, verlos me, help me. Eruit. Want u hebt gezegd, de zonde zal over u niet heersen. Maar dan die verwondering, dat hij zijn lieve zoon gegeven heeft, om zulk wederspannig kroost voor eeuwig zalig te maken. Amen.